akkoriban. Megdőlünk. Aardig warm aan het worden hier. Hè? De meeste van jullie die weten ongekend dat ik kom uit een traditionele kerk. Daar was het gewoon dat de geboden iedere week werden voorgelezen. En toen ik tot een levend geloof kwam, begon ik me daar een klein beetje aan te storen. Ik denk van ja, Jezus zegt dat hij de wet in ons hart schrijft. En hebben we dan echt nodig dat iedere week allemaal wordt opgezond. Ik kon ze op en nu bijna dromen. Dus ik had ook niet echt zo snel verwacht dat ik daar zo over zou prediken. Totdat God me daar toch bij bepaalde. En ik wil graag spreken vanuit het tweede gebod. Die we vinden in Exodus 20, 4 tot 5. Daar staat, u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven is in de hemel of beneden op de aarde. Of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God. Een jaloerse God staat er in een andere vertaling. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Oh nee. Net een kind opgedragen en weer zo'n doembreek. Oh nee. Zucht allemaal even, zucht allemaal even. Oh. Zeg even tegen je buurman of buurvrouw naast je. Niet weer zo'n preek. Toen ik dat las. Op het begin, ik weet niet hoe het met jullie was. Dan klonk dat zo zwaar allemaal. Van ja, God. God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. En ze zullen ervoor boeten. Dus met andere woorden, we hebben net iemand opgedragen. Mark en Judith. Nou Mark, waar zit je? Nou Mark. Door de zonde van jou zullen de kinderen van jullie kinderen het worden vergolden. Ja, lekker. Heavy. Maar er staat nog iets achter. Van hen die mij haten. En je had in de geschiedenis van de oude koningen in Israël. Had je soms een koning die de wegen van de vader trotseerde. Waar de ene koning slecht was, deed de zoon nog ergere dingen. Nog meer gewijde paden. En dat is wat God hier bedoelt. Want God houdt iedereen zelf verantwoordelijk voor de zonde. En als wij ons niet bekeren van de zonde van de vader en daarin doorgaan, of zelfs nog erger in doorgaan, dan is de maat bij God vol. Maar er staat gelukkig ook dat hij die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Omwille van zijn dienaar David beloofde hij dat er altoos zijn nageslacht op de troon zal zitten. Maar wat is het nou dat God zal vergelden aan de kinderen? Klopt dat? Er staat ook nog een gezegde in Ezechiël wat God hekelde. Hij zegt, wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Oké, ja, dat is ook weer zo'n tekst. Hoe ga je dat vertalen naar nu? Is Joa hier trouwens nog? Of is die bij de kinderen? Nou, lekker veilig. Oh, een Axel. Nou, dan kan ik het zeker zeggen. Nee, ik stond net... Hij stond net bij mij op het podium en ik rook wat onfris, een beetje zuur. Dus ik denk, wat is hier aan de hand? En toen Joa aan het bidden was, en toen zag ik het. Ik keek in zijn mond en ik zag ja, toch wel ernstig tandbederf. Dus ik dacht, ja, Heer, hoe kan dat? Oh my God, dat betekent oh mijn God. Ik denk, Heer, wat is dat? Ik vroeg openbaring van, Heer, hoe kan dat? God kwam in één keer met de openbaring en... Ja, het was best wel confronterend. En zei, dat is Joas tanden zijn bedorven, dat is omdat Kos zich gisteravond heeft bezondigd toen Kobi naar bed ging en een hele appeltaart naar binnen heeft geharkt. Ja, lariekoek natuurlijk, zou Kos zeggen. Nee, en dat is wat God zegt, zo waar ik leef, spreekt de Heer, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Wat een onzin. Zie je, alle mensenlevens behoren mij toe, zowel het leven van de vader als het leven van de zoon. Die behoren mij toe. En de mens die zondigt, die zal sterven, die wordt verantwoordelijk gehouden. Oké, ik kan er nog heel lang over praten, maar daar ging niet mijn preek over. God is een naijverige God, een jaloers God. En als we denken aan jaloezie, dan denken wij vaak aan minder leuke, negatieve dingen. Johan gaf net al een voorzetje over dingen in de relationele sfeer, over spiegels die afgetrapt werden van de auto. Ik heb gezocht naar een definitie. Wat zegt nou de wereld, wat zegt nou de geleerde wat jaloezie is? Jaloezie is een gemoedstoestand of een emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen. Of wenst dat de ander datgene niet had. Dit kan om materie, eigenschappen of relaties gaan. Het gevoel is gerelateerd aan afgunst, maar is niet synoniem daaraan. Dus tussen jaloezie en afgunst, dat lijkt soms hetzelfde, maar er zit wel een duidelijk verschil in. Als ik jaloers ben op iemand, dan wil ik hebben wat diegene hebt. Stel dat een collega naar mij toe komt van ik heb salarisverhoging gekregen en ik niet. Ja, dan kan ik jaloers worden. Dan denk ik van, ik wil ook salarisverhoging. Ik gun het mijzelf meer als die collega. Of misschien ben ik wel jaloers omdat mijn buurman een mooier auto heeft. Om eerlijk te zijn ben ik niet echt jaloers, maar mijn buurman rijdt een Renault Espace met een vreselijk irritante piepende V-snaar. Dat terzijde. En afgunst, wat is afgunst? Dat ik letterlijk iemand iets niet gun. Stel dat ik toch jaloers zou zijn op die Renault Espace met piepende V-snaar. En ik zou afgunstig zijn, dan zou ik mijn mooie CLT Dolfijn Grijs, die zou ik dan met 50 km/u planten op die motorkap van die Renault Espace met piepende V-snaar. Gewoon omdat ik het puur niet gun dat mijn buurman in zo'n auto rijdt. Ook al is het een lelijk ding en rijdt het niet en piept het en weet ik veel. Dat is afgunst. Snap je dit verschil? Meer voorbeelden. Nou, in de Bijbel zien we ook minder leuke vruchten van jaloezie. Het begint al eigenlijk al heel snel. Want jaloezie is eigenlijk een verzameling van verschillende emoties. Waardoor uit jaloezie kunnen we boos worden, kunnen we verdrietig worden, kunnen we angstig worden, kunnen we. Ja, uit jaloezie, dat is heel een aaneenschakeling van verschillende emoties. Jaloezie kan zelfs dodelijk zijn. Nou, wie zou het dit zijn? Nou, iedereen kent het verhaal Kaïn en Abel. Hoewel het niet expliciet in de Bijbel genoemd wordt, geloof ik dat het dat jaloezie de aanstichter was. Want wat gebeurde er? Abel offerde het eerstgeborene van zijn kleinvee. Je ziet dat links achter. En God sloeg er acht op. En het offer van Kaïn, dat was van de landbouw, daar sloeg hij geen acht op. En hij ontstak in grote woede. En ik geloof dat het vanuit jaloezie was. Waarom Abel wel en waarom ik niet? En hij nam zijn broeder mee in het veld en hij sloeg hem dood. Een ander voorbeeld zien we bij Sara en Hagar, haar slavin. Haar moederschoot was voor lange tijd gesloten bij Sara. En op de duur, ze wist van de belofte dat ze veel nakomelingen zou krijgen. Dat was Abraham beloofd. Alleen dat duurde nog wel erg lang. Dus op een duur gaf ze haar slaaf Hagar aan Abraham. En zegt, wek jij dan nakomelingen voor mij? En dat gebeurde ook. En er ontstond een frictie, een jaloezie tussen die twee. En uiteindelijk resulteerde dat ze Hagar en Ismaël wegstuurde. Dat ze niet lang kon verdragen. Het staat letterlijk zelfs dat ze niet de erfenis gunde. Wat zou dit voorbeeld zijn? Ja, heel duidelijk voorbeeld. Jozef wordt eigenlijk een beetje voorgetrokken door zijn vader. Een beetje heel veel eigenlijk. Want hoe kwam dat nou? Ja, Jacob was getrouwd met twee vrouwen, met Rachel en met Lea. En Rachel was eigenlijk de vrouw voor wie hij altijd had gewerkt en wilde trouwen. En daar komen twee kinderen uit, Jozef en Benjamin. Dat zijn eigenlijk een beetje de lievelingetjes. En op hier krijgt hij een mooie mantel. En ik geloof niet zozeer dat het die mantel was, dat die broers stoorden. Maar meer het feit dat ze meer genegenheid, meer liefde kregen van hun vader. En meer voorgetrokken worden. En jaloezie kan ook staan uit afwijzing. Ze voelden zich achterop gesteld. En daardoor misgunden ze en irriteerden ze zich aan Jozef. En hier ligt ook een les voor ons. Soms kunnen wij mensen tot jaloersheid wekken, zowel bewust als onbewust. En mogen wij fijngevoelig hiervoor zijn als ik. Bijvoorbeeld salarisverhoging krijg en ik ga ermee lopen pochen op mijn werk. Van hé, ik heb salarisverhoging gehad. Ja. Terwijl ik weet dat die andere collega het niet heeft gehad, dan kan ik hem daarmee jaloers maken. Als ik even simpel nadenk, dit gaat om iets kleins. Maar zo zijn er ook in de christelijke wereld gewoon hele gevoelige dingen waar we wijs mee moeten omgaan. Stel dat iemand jarenlang geen kinderen kan krijgen. En ik hou een blog bij, was een dochter gekregen, Julie. En ik ga een blogje bijhouden. Oh, vandaag heb ik er haartjes gedaan, oh, vandaag heb ik er een badje gedaan. En ik ga dat doorsturen in een blogje ook naar die personen. Dan kan het wel eens gevoelig liggen. En je denkt van, oh, dat is allemaal vanzelfsprekend, maar er lopen hier een stel kwelgeesten op de aarde rond. Die hier expres mensen mee pijn willen doen. Om mensen jaloers te maken. En ik geloof ook dat het de oorsprong is en de grondslag dat vele kerken ook verscheurd en verdeeld zijn geraakt door onder andere jaloezie. Jaloers te zijn op wat de andere heeft. En ook het tiende gebod spreekt erover. Gij zult niet begeren. Het heeft ook met jaloezie te maken. Je zet niet je zinnen op iets wat van een ander is. Dit zijn allemaal negatieve voorbeelden van wat jaloezie doet met mensen. En de vruchten ervan zijn eindeloos. Moord, doodslag, verkrachting, vergelding. Een heel rijtje wat allemaal uit jaloezie voorkomt. De ergste moorden worden gepleegd soms uit jaloezie. Dat zelfs kinderen en ex-vrouw worden vermoord. Vreselijke vruchten komen voort uit het jaloezie van een mens. Maar is God zo dan? Nee, Gods jaloersheid is van een hele andere orde. Gods jaloersheid. Johan gaf net een mooi voorzetje. In Jacobus 4 vers 5 staat, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Hij plaatste de levensgeest in de mens. Hij formeerde Adam uit de stof en hij blaasde zijn levensgeest in de mens. En daardoor behoort iedere mens hem toe. Dat hebben we ook gelezen. Iedere mens behoort mij toe. Hij heeft ons gemaakt. En omdat hij ons gemaakt heeft, wil hij ook dat wij hem daarvoor erkennen, hem aanbidden. En als wij andere goden na gaan lopen en daarvoor gaan knielen, zoals in dat gebod staat, dan maken we God jaloers. Want hij heeft ons gemaakt. Hem komt alle lof, alle eer toe. En hij illustreert dat heel duidelijk aan een voorbeeld. En een bijbelstuk in de Bijbel. Dat gaat over de profeet Hosea. Je kunt dat opzoeken. Hosea geeft de opdracht, of God geeft de opdracht aan Hosea om een vrouw te trouwen uit de hoerderij. Heftig. Ik heb nog nooit een christen horen vertellen van, ik moet van God een vrouw zoeken. Oké. Ja, en ik moet naar de Wallen in Amsterdam en daar ga ik mijn vrouw ontmoeten. Oké. Waar zijn Joke en Inge voor de bevrijdingspastoraat? Oh. Ik zou het al even achter mijn achterhoofd krabben van oké, gaat het allemaal goed? Is dat wijs? Is dat God? Maar God geeft duidelijk die opdracht aan Hosea. Ga en neem een vrouw uit de hoerderijen. Waarom? Want het land wendt zich af in schandelijke hoererij van de Heere af. God gebruikte dit beeldenis dat Hosea moest trouwen met een prostituee, omdat God zijn volk achterna zou gaan achter andere goden. En hij vergeleek dat met overspel, dat ze hem ontrouw waren. En Hosea moest zijn vrouw trouw blijven, ondanks dat zij vreemd ging. Ondanks dat zij zelfs kinderen verwekte bij andere mannen, dat lees je ook. Dat hij zelfs moest zorgen voor de kinderen die verwekt waren door andere mannen. En hij blijft deze vrouw trouw, zoals God zijn volk trouw bleef. En ik kan me zo voorstellen, als ik in Hosea's schoenen zou staan, en ik zou die vrouw uiteindelijk lief hebben, wat een innerlijke strijd en worsteling dat moet hebben gegeven. Je aan de ene kant denkt van, ik hou van deze vrouw, totdat ze dan weer die misstap begaat en dat je die bitterheid in je hart voelt opkomen van, waarom doet ze dit, waarom doet ze me dit aan? Maar ook de schande, je trots gekrenkt. Zou er ook niet vrienden zijn geweest die zou hebben gezegd van, na keer op keer dat dit gebeurt, van, hé, kerel, er zijn nog genoeg vrouwen die God op de eerste plaats stellen. Hoe kan je dat nou doen? Laat het los, laat het gaan. Maar Hosea koos ervoor steeds weer opnieuw om zichzelf te vernederen, om zijn trots opzij te zetten. En te zeggen, ik ga voor deze vrouw, ondanks dat ze vreemd gaat, ondanks dat ze steeds haar minnaars achterna loopt. Ik kies voor deze vrouw en ik ga hiervoor. Ik blijf haar trouw, ondanks dat zij mij ontrouw is. En wat zou begrijpelijk zijn als dit zou gebeuren vandaag de dag, dat je zou zeggen inderdaad tegen je vriend, als dat je vriend zou zijn van, hé, kom op, het laat je toch niet gebeuren, je laat je toch niet steeds zo vernederen op deze manier. Hak de knoop door, laat het gaan. Het is zelfs geoorloofd om op deze manier te scheiden. Maar toch gaat het hier helemaal anders. En je ziet die worsteling ook terug als je hoofdstuk 2 leest. Hoofdstuk 2 van Hosea kan je eigenlijk opdelen in twee verschillende stukken. Vers 1 tot en met 12, dan zie je die bitterheid, die haat, die vergelding in het hart van God, maar ook in het hart van Hosea. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag. Haar maken als de woestijn. Anders zal ik dit, anders zal ik dat. Het spreekt van vergelding. Als zij dat nog blijft doen en die overspel blijft doen, dan zal ik dit en dan zal ik haar dat ontnemen. En hier zie je die jaloezie, die boosheid, die verbittering. Zie je ook in het hart van Hosea. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar middaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden. Nou, dat spreekt toch wel duidelijk bittere taal, dat hij deze vrouw eigenlijk, ja, schaamte wil maken van, zoek het maar uit. Ik laat het los. Totdat hij op een duur weer bij zinnen komt van, ja, ik maak mezelf iets wijs. Dit doe ik uit pijn. Pijn omdat ik afgewezen ben. Maar als ik ten diepste in mijn hart kijk, wat anderen ook ervan vinden, ik hou van deze vrouw. En ik wil haar terug voor mij winnen. En dat zie je terug in vers 13. Waar het dan opeens een heel andere richting uitgaat. Dat is de taal van God, het hart van God. Daarom, ik ga haar lokken, haar de woestijn in leiden en tot haar hart spreken. Ondanks alles, ondanks al het overspel, gaat hij deze vrouw zoeken. En gaat hij haar lokken. Gaat hij zijn best doen om deze vrouw opnieuw te winnen. En hij lokt haar in de woestijn, weg van alles, weg van alle verleiding, weg van alle afleiding, om tot haar hart te spreken. Om nog misschien één keer zijn liefde voor haar te uiten. En om haar te zeggen van dat ze het bij hem moet zoeken. Omdat hij het haar kan geven en die andere minnaars niet. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dan zult u mij noemen mijn man. En u mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen. En aan hun namen zal niet meer gedacht worden. En vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. In goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Hier spreekt hij opnieuw die belofte uit dat hij een verbond wil sluiten met deze vrouw. Dat hij haar, als het ware, ja, opnieuw wil trouwen. Alles wil vergeten wat er is gebeurd en opnieuw zich wil toewijden. En ondanks dat blijft deze vrouw doorgaan met haar overspel en bekeert zij zich niet. Totdat er een moment komt dat ze weer in dienst is van haar minnaars. Dan lees je in Hosea 3 dat God zegt tot Hosea: ga opnieuw. Bemin die vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint. Hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. He? Andere goden en houden van rozijnenkoeken. Oké. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, je ziet heel veel. Lees je over rozijnenkoek in de Bijbel. Die werden gebruikt bij feesten en dit en dat. Maar ze werden ook gebruikt bij de afgodendienst. En de rozijnenkoeken was onder andere een beeld voor vruchtbaarheid, voor vruchtbaarheidsrituelen. En ze dienden de Baals, meervoud, meerdere afgoden. En je had ook een vrouwelijke tegenhanger van Baal, en dat was Astarte of de Ishtar. En hier wordt in de grondtekst ook gesproken over Ishtaritu. Dat zijn vrouwen die dus dienen als tempelprostituees. En deze vrouw, Gomer, was de naam van deze vrouw van Hosea. Die was dus in dienst van deze tempel. En zij moest daardoor, zij was niet vrij. Ondanks dat hij haar trouwde, bleef deze dienst doorgaan. En je leest in hoofdstuk 3 dat hij haar vrijkoopt. Denkt van, hij is met haar getrouwd, hij heeft een bruidschap betaald, maar hij koopt haar vrij. Hij koopt haar vrij voor 15 sikkels, 15 zilverstukken zijn dat, en anderhalve homer gerst. En anderhalve homer gerst is omgerekend ook 15 zilverstukken. Zij koopt haar vrij voor 30 zilverstukken. Dat is de prijs voor een slaaf, de volle prijs die je voor een slaaf betaalde in die tijd. En het is opmerkelijk dat ook Jezus werd verraden voor 30 zilverstukken, voor de prijs van een slaaf. Dat kreeg Judas van de hoge priester nadat hij Jezus verraadde. Jezus die ons leerde om de voeten te wassen van de discipelen, wat normaal slavenwerk was. Hij was een dienaar, hij kwam naar deze aarde om te dienen. En hij werd verraden voor de prijs van de slaaf. Maar hier koopt Hosea zijn vrouw vrij. Voor 30 zilverstukken. En zij was nog steeds dienstbaar in die tempel van Ishtar. En deze dienst die was niet vrijblijvend. En vaak waren dit jonge vrouwen die aan dit heiligdom verkocht werden. En die dus vrijgekocht moesten worden aan deze dienst. Omdat ze anders daardoor schade leden. En die moesten worden vergoed. Nou, 30 zilverstukken, ik heb erover nagedacht, 30 zilverstukken. Wat zijn nou 30 zilverstukken? Dat klinkt echt als heel veel, maar als je het omrekent gaat het over 90 daglonen. Dus uitgaande van als je 5 dagen in de week zou werken, dan zou ik daar 18 dagen, als ik Hosea was, 18 dagen of 18 weken vandaag de dag voor moeten werken. Nou, als jij een modaal inkomen hebt van ongeveer van 35.000 euro, het gemiddelde, dan zou ik dus mijn vrouw gaan zoeken, opnieuw, terwijl iedereen tegen mij zegt van Milan, waarom doe je dat? Ze is al 10 keer vreemd gegaan, waarom ga je nog opnieuw achter die vrouw aan? Ja, ik doe dat, want ik heb die vrouw lief. En ik geloof dat ze uiteindelijk die liefde zal beantwoorden. En dan zou ik haar zien staan, misschien op de wallen van Amsterdam. En dan gaat net de klant naar buiten. En ik ga naar die pooier toe en ik leg daar 12.215 euro en 38 cent neer. Iedereen zou me voor gek verklaren, maar dat is wat Hosea deed. Misschien moest hij ervoor lenen. Het staat niet in de Bijbel. Maar hij betaalde een ongelooflijk hoge prijs. Ondanks de schaamte. Zijn trots was gekrenkt. Hij was vernederd. Hij was pijn gedaan. Hij was afgewezen. Maar hij maakte een keuze. Ik ga deze vrouw liefhebben. En ik geloof dat zij ooit deze liefde zal beantwoorden. En ik blijf haar trouw. Ondanks haar ontrouw. En hij betaalt deze hoge prijs. Om zijn vrouw vrij te kopen. En uiteindelijk lees je ook dat deze vrouw haar man gaat liefhebben. Mensen vinden het soms moeilijk als je zegt van God is jaloers God. Hè? Je hebt er een negatief, misschien een negatief beeld bij. Maar in de jaloezie van God er zit iets in van dat God zich vernedert en opoffert. Dat hij bereid is om jaloers te zijn vanwege mensen zoals jij en ik. Hij kiest ervoor om jaloers te zijn vanwege mensen zoals jij en ik, met al onze gebreken. En hoe vaak hebben wij God niet verloochend of zijn wij afgoden gaan dienen? Ik wil vast aan het team vragen, het muziekteam, om naar voren te gaan. Maar hij betaalde die prijs. Jezus betaalde de volledige prijs om ons vrij te komen. Vrij te kopen uit die afgodendienst. En ook meerdere malen pleegden wij overspel. En het zijn misschien niet die goden die toen destijds gediend werden. Maar het zijn misschien moderne afgoden die wij dienen. En Jezus door het offer aan het kruis kocht hier dan van ons vrij. En we kunnen vrij worden vandaag de dag. Hij wil ons weer vrij maken. Laten we een moment gaan staan. Het mooie was dat de naam van Gomer voltooiing, compleet betekende. Ondanks al haar zondes, al haar overspel, noemt God haar compleet, een geheel. Hij zag de potentie in deze vrouw, zoals Hosea het zag. Ondanks dat het door iedereen miskend werd en niet gezien werd, hij werd misschien zelfs voor gek verklaard. Ik kan het me zo voorstellen, als het vandaag de dag zo zou zijn. Iedereen zou zeggen van Milan, je bent gek, je spoort niet. Laat het los. Maar God had tot Hosea gesproken. Je zult deze vrouw trouw blijven. En misschien wist hij in zijn hart, ooit zal zij die liefde beantwoorden die ik haar geef. Is God niet hetzelfde dat hij kijkt naar ons? Dat hij hunkert? Dat wij zijn liefde beantwoorden? Misschien de jaren hiervoor, voordat we tot bekering kwamen, dat hij op zoek was naar ons? Dat wij andere goden dienden? En zelfs nadat hij ons zijn liefde heeft verklaard, want hij heeft ons eerst gezocht. Dat we tot bekering en tot levend geloof kwamen. Dat we zelfs deze dienst bleven verrichten aan deze afgoden. Hem tot jaloersheid wekte, doordat we nog steeds terug bleven gaan in die wereld. Nog steeds achter die andere goden bleven aanlopen. Hoe vaak zijn we niet gestruikeld? Opnieuw andere goden gaan dienen. Jezus. U bent trouw, al zijn wij ontrouw. O Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat uw liefde groter is, Heer, als de jaloersheid, Heer. Dank u, Jezus, dat uw liefde altijd overwint. Dat u ons hart aanraakt, Heer Jezus, en herstelt en geneest. Heer Jezus, van de pijn, Heer, uit het verleden, Heer, van de pijn, Heer, die die ons overspel teweeg heeft gebracht. Heer, op dit moment raak aan, Heer Jezus, genees. Werk met uw Heilige Geest. Overtuig ons, Heer, waar de pijnpunten bij ons zitten. Heer, hoe u tot de jaloersheid wekken, nog steeds vandaag de dag. Heer, u sprak het woord tot mij, Heer Jezus. Net zo goed als tot ieder ander. Heer, ik weet wat de afgoden zijn. Heer, spreek tot ons hart, Heer. Overtuig met uw geest. Laat een moment hem aanbidden.